Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime2KNL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Allereerst hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. En deze week gaan we het in de podcast hebben over een seriemoordenaar. Het is alweer een tijdje geleden dat we het over een seriemoordenaar hebben gehad. En meestal vertel ik natuurlijk vanuit het slachtoffersverhaal. Maar deze week kwam ik het verhaal tegen over een Nederlandse seriemoordenaar. En toen dacht ik, dit is best wel interessant. Het is een wat oudere zaak, niet super super oud, niet Marietje Kessels oud, maar iets ouder. En dat vind ik zelf natuurlijk altijd heel erg interessant. Dus toen dacht ik, dit is perfect en daarom gaan we het deze week hebben over de seriemoordenaar Gerard Spruit. En natuurlijk begin ik dan ook weer met de achtergrondinformatie. En ik moet zeggen, nu ik net zei seriemoordenaar, volgens mij moet je meer dan 3 mensen hebben vermoord binnen een bepaalde tijd om officieel de naam seriemoordenaar te krijgen. Dat is niet het geval, maar goed, hij heeft meerdere kinderen vermoord. Dus ik vind wel dat de naam seriemoordenaar passend is. Maar dat terzijde, we gaan nu beginnen met de achtergrondinformatie. En we gaan het dus hebben over Gerard. En Gerard is geboren op 12 januari 1922 in Rotterdam. En dat betekent dan ook dat ten tijde van de moorden dat hij in de 40, eind 40 was. En Gerard die is niet in Rotterdam blijven wonen. Hij woonde namelijk met zijn gezin in Amsterdam en daar werkte hij ook. Gerard was getrouwd en hij had een zoon Paul, maar over die zoon Paul later meer. Gerard werkte dus in Amsterdam, Amsterdam-Zuid, en daar werkte hij als tijdschriftverkoper. Hij verkocht ook de Donald Duck en daarom werd hij ook wel eens de Donald Duck colporteur genoemd. Ik moest het zelf ook even opzoeken hoor, wat een colporteur is. Maar vroeger was dat dus eigenlijk een beetje de naam, of dat is het nog steeds, voor een deur-tot-deur verkoper. En in het geval van Gerard was dat dus tijdschriften die hij verkocht. Dus vandaar ook de naam Donald Duck Colporteur. En Gerard deed dit niet per se lopend. Hij had namelijk een geautomatiseerde bakfiets. Volgens mij waren er in die tijd niet zoveel bakfietsen als dat er nu zijn en al helemaal geen geautomatiseerde. Dus volgens mij was Gerard best wel hip met zijn geautomatiseerde bakfiets. En op die bakfiets stond ook nog eens een Donald Duck. Dus voor veel kinderen was hij een bekend gezicht. Want nou ja, dat ziet er natuurlijk leuk uit, een bakfiets met Donald Duck erop. Nou ja, niks geks of abnormaal zou je denken. Maar Gerard leidde eigenlijk een soort dubbel leven. Hij leek namelijk eigenlijk echt een kindervriend met al die leuke tijdschriften, de Donald Duck. Maar in werkelijkheid was hij een pedofiel. De Donald Duck, ja, dat bleek een goed lokmiddel te zijn voor kinderen. En kinderen wilden hem dan ook altijd heel erg graag helpen met het bezorgen van die tijdschriften bij de mensen thuis. En ja, dat mocht wel van Gerard. Althans, niet alle kinderen mochten helpen, want zijn seksuele voorkeur was voor jongetjes. Dus jongetjes mochten altijd helpen met het bezorgen van de tijdschriften en de meisjes mochten eigenlijk niet helpen. En ook tijdens het helpen misbruikte hij de jongetjes. Dat deed hij dan in donkere portieken tijdens het bezorgen. En misbruik is misbruik en ik wil dus niet zeggen dat het minder erg is. Maar hij verkrachtte de jongetjes daar niet. Wat hij meestal deed is, hij raakte ze dan aan ja, op hun lichaam in ruil voor geld of Donald Ducks. En met geld bedoel ik niet 100 euro, maar wat klein geld. Dat is voor kinderen natuurlijk wel geld. Die kinderen deden dat dan ook vaak. Dit gebeurde ook heel regelmatig, maar het was niet heel bekend, want anders had hij natuurlijk ook niet door kunnen gaan. Hij leek in ieder geval een kindervriend, maar dat lag dus heel erg anders. En ja, toen was het de zomer van 1971 en Gerard stond met zijn gezin op de camping in Epe, wat in Gelderland ligt. Tot nu toe had hij al meerdere jongetjes misbruikt, maar ja, tijdens deze maanden ging hij veel verder. Want op 4 augustus 1971 lokt Gerard de 9-jarige Bastiaan Bloemendaal mee naar zijn huis in Amsterdam. Want tijdens de zomermaanden verbleef ze dus op die camping, maar het was niet zo dat Gerard constant in Epe was. Hij was ook gewoon in Amsterdam aan het werk en daar lokte hij dus Bastiaan mee. Hij had namelijk tegen Bastiaan gezegd dat als hij meeging met hem naar zijn huis, dat hij een stapeltje Donald Duck zou krijgen. Nou ja, dit klonk wel verleidelijk voor Bastiaan en nou ja, hij ging natuurlijk gewoon mee. Hij mocht achter op de motor van Gerard en samen reden ze naar het huis in Amsterdam. En daar was dus ook niemand aanwezig, omdat het hele gezin in Epe op de camping was. Dus hij had het hele huis voor zichzelf en kon daarom ook ongezien Bastiaan meenemen naar een huis. En ja, in de badkamer misbruikte Gerard Bastiaan. Daarna wurgde hij hem en uiteindelijk dumpte hij het lichaam van Bastiaan bij een recreatiepark in Wilnis. Dat is ook in de buurt van Amsterdam. En Bastiaan die was natuurlijk weg. Maar het was niet zo dat gelijk alle alarmbellen afgingen bij zijn ouders toen hij eventjes niet thuis kwam. Want Bastiaan was die ochtend namelijk van huis gegaan om bij een vriendje te gaan spelen. En dat vriendje daar speelde hij wel vaker en regelmatig at hij daar ook tussen de middag. Dus dan was hij voor een langere tijd bij dat vriendje. Nou ja, we hebben natuurlijk over de tijd dat je nog geen telefoon had. Dus de ouders van Bastiaan die dachten dat hij gewoon die dag bij dat vriendje was. Alleen wat bleek, dat vriendje dat was helemaal niet thuis. Dus Bastiaan was daarheen gegaan, die had aangebeld. Maar het vriendje bleek op vakantie te zijn en nou ja, er was dus niemand. Dus zijn ouders dachten dat hij bij dat vriendje was de hele dag. Maar Bastiaan was in werkelijkheid daarheen gegaan, thuisgekomen van een koude kermis. Want het vriendje was op vakantie. En vervolgens was hij dus met Gerard meegegaan. En daardoor was het ook pas in de avond dat zijn ouders merkten dat hij echt vermist was en niet bij het vriendje was. Ze zijn toen ook naar de politie gegaan. Er werd een zoekactie gestart naar Bastiaan, die overigens ook wel Basje werd genoemd. Maar Basje die werd niet gevonden, ondanks alle zoekacties, tot 2 dagen later. Want toen werd het lichaam van Basje door een visser gevonden. Het lichaam van Bastiaan was gewikkeld in een kleed, wat een hele belangrijke aanwijzing was in de zoektocht naar de dader voor de politie. Want wat was het nou met dat kleed? Het was een vrij uniek kleed, omdat er maar 24 van waren gemaakt. En van die 24 kleden bleef er maar 1 in Nederland en de rest werd verkocht aan het buitenland. Nou ja, dat maakt het zoeken natuurlijk iets makkelijker voor de politie. En daardoor zou je ook denken dat de dader, Gerard dus, vrij snel gevonden werd. Maar dat was niet het geval, maar het kleed werd wel herkend. En niet door zomaar iemand, het kleed werd namelijk herkend door de vrouw van Gerard. En zij wilde ook naar de politie gaan met die informatie van, goh ja, ik ken dat kleed wel. Maar Gerard kon haar op de een of andere manier daarvan weerhouden zonder argwaan bij haar op te wekken. Ik weet niet wat hij precies heeft gezegd om haar tegen te houden, maar blijkbaar een goed excuus waardoor ze niet naar de politie is gegaan. En zo ontkwam Gerard dus en kon hij gewoon verder gaan met zijn leven, terwijl hij in werkelijkheid Basje had misbruikt en vermoord. Nou ja, uiteindelijk 2 jaar lang blijft hij onder de radar tot hij voor een tweede slachtoffer gaat. Want op 5 augustus 1974 lokt hij namelijk de 10-jarige Helene Isaak mee. Op dezelfde manier als hij dat dus wel vaker had gedaan bij kinderen. Want ook tegen haar had hij gezegd dat als ze met hem mee zou gaan, dat er een stapeltje Donald Ducks voor haar klaar zou liggen. En nou ja, Helene ging met hem mee. En ook deze zomer stond het gezin van Gerard weer op de camping in Epe. Dus ook dit keer had hij weer het huis voor zichzelf. Hij nam Helene mee. Maar, zoals ik al eerder had verteld, zijn seksuele voorkeur was voor jongetjes. Sterker nog, hij moest helemaal niets van meisjes hebben. Dan vraag je je misschien af van, maar waarom heeft hij Helene dan überhaupt meegenomen? Dat is omdat Helene er nogal jongensachtig uitzag. Ze droeg geen rokje zoals de meeste meisjes, maar ze droeg een spijkerbroek en had kort haar. En toen hij haar wilde misbruiken in de badkamer, kwam hij er dus achter dat Helene geen jongetje was, maar een meisje. Hij is toen ontzettend kwaad geworden, volledig door het lint gegaan en omdat ze dus een meisje was, heeft hij haar daarom maar vermoord. En ja, toen moest hij natuurlijk ook af van het lichaam. En hij heeft besloten haar lichaam in een blauwe wasmand te doen. Waar de familie van Gerard altijd de surprises in deed met Sinterklaas. En die wasmand met het lichaam van Helene heeft hij toen naar het sportpark Elsenhagen aan de Buiksloterdijk in Amsterdam-Noord gebracht. Daar dumpte hij haar lichaam in de struiken en ja... Vervolgens is hij er vandoor gegaan. En toen hij er vandoor was gegaan, merkte hij onderweg nog dat hij kleding had van Helene. En die heeft hij toen vervolgens over een brug gegooid. En ja, toen was hij er vanaf, dacht hij. Want niets bleek minder waar, want dit keer zou Gerard niet meer ontkomen als dader. Een dag later werd Helene namelijk gevonden en het was klanten van de tijdschriften opgevallen dat Gerard die dag later had bezorgd dan normaal. En dat waren nou net de uren dat hij Helene had vermoord. En de klanten vonden dat zo raar dat ze aan de bel trokken bij de politie. En zo kwam de politie dus bij Gerard terecht. En 2 dagen na de moord op Helene werd Gerard op 8 augustus 1974 op de camping, notabene in Epe, aangehouden door de politie. En Gerard werd natuurlijk verhoord en geconfronteerd met de feiten. En eigenlijk gaf Gerard gelijk de moord op Helene toe. Dus dat was wel fijn natuurlijk. En de politie die ging meer onderzoek doen. En kort na de bekentenis van Gerard over Helene legde de politie ineens ook de link naar de moord op Basje. En toen confronteerde ze Gerard ook daarmee. En uiteindelijk bekende hij ook deze moord. En tijdens de verhoren en onderzoeken kwam de politie ook veel meer te weten over Gerard. Gerard bleek al jarenlang dus een dubbel leven te leiden. En uit zijn bekentenissen bleek ook dat hij zelf als jonge jongen was misbruikt in het Sint-Vincentius-gesticht in Harreveld. Hij werd natuurlijk ouder en hij begon in zijn tienerjaren seksuele spelletjes te spelen met jonge jongetjes. En daarmee begon zijn misbruikgeschiedenis dus. Het bleek ook dat hij in 1941 al was veroordeeld tot een gevangenisstraf met voorwaardelijke tbs voor ontucht met een ander 10-jarig jongetje. En ook in 1952 werd hij veroordeeld voor misbruik. Daarna is er in de jaren 70 ook nog een keer aangifte tegen hem gedaan wegens misbruik van een jongetje. Maar gek genoeg heeft niemand in zijn omgeving de ontucht, het misbruik vermoed en opgemerkt. En daarnaast heeft de politie dus ook gek genoeg niks gedaan met de aangifte uit 1973. Want anders waren ze misschien al veel sneller terechtgekomen bij Gerard voor de moord op Basje. En dan had misschien ook de moord op Helene voorkomen kunnen worden. Dat is natuurlijk altijd achteraf, maar het is wel een beetje slordig en onhandig dat de politie dus niet zoveel aandacht eraan had besteed. Maar goed, dat is natuurlijk achteraf en dan kun je er niet meer zo heel veel aan veranderen. Uiteindelijk kwam er ook natuurlijk een rechtszaak in de zaak van Gerard. En in eerste instantie werd er een levenslange celstraf tegen hem geëist. Maar op 3 april 1975... kreeg Gerard uiteindelijk een celstraf van 20 jaar opgelegd wegens doodslag en dus geen levenslang. Daarnaast kreeg hij ook geen tbs opgelegd, maar de rechter gaf wel aan dat het zou kunnen dat Gerard misschien overgeplaatst zou worden naar een verpleegafdeling. En dit gebeurde uiteindelijk ook in 1976. En daar zat Gerard dus zijn straf uit. En na het uitzitten van 2/3 van je straf is er natuurlijk de mogelijkheid om vervroegd vrij te komen. Dus Gerard die hoopte daar ook heel erg op. Maar op 11 december 1989 werd er besloten dat Gerard niet vervroegd vrij mocht komen en dat hij dus zijn hele straf moest uitzitten. Daar was Gerard op zijn zachtst gezegd niet heel blij mee en de dag erna, op 12 december, nam Gerard in zijn cel een heleboel slaappillen en trok een zak over zijn hoofd en maakte daarmee een einde aan zijn leven. En nou ja, persoonlijk zou ik denken, of denk ik, opgeruimd staat netjes, daar kan je maar beter vanaf zijn, want zo iemand, ja, die heeft toch geen toekomst, die kan nooit vrijkomen en daarnaast zag hij blijkbaar zelf ook niet meer zitten. Dus opgeruimd staat netjes, zou ik zeggen, maar dat is mijn persoonlijke mening. Eind goed, al goed zou je dus ook zeggen, maar het verhaal is nog niet afgelopen. Althans, het verhaal was dus voor Gerard wel afgelopen, maar nog niet voor de familie Spruit. Want zoals ik in het begin vertelde, had Gerard dus ook nog een zoon, Paul, en daar zou ik later op terugkomen. En dat ga ik dus nu doen. Want uiteindelijk werd de zoon van Gerard, Paul, ook een moordenaar. De vrouw van Gerard en dus de moeder van Paul ging nadat Gerard gearresteerd was en vastzat terug naar haar eerste echtgenoot. Want, nou ja, maar ze was dus daarvoor al getrouwd geweest. Alleen deze echtgenoot, dat was geen gezellige man, maar een man die heel veel dronk. En ook de moeder van Paul, de vrouw dus van Gerard, mishandelde. En op een dag kon Paul dit niet langer aanzien en stak hij zijn stiefvader dood. Hierna gaf hij zichzelf aan en kreeg hij natuurlijk ook een straf, waaronder TBS-straf. En daardoor belandde hij in de Van Mestdagkliniek. Nou, daar zat hij zijn tijd uit, zijn behandelingen uit. En nadat hij vrij kwam, leek hij zijn leven enorm gebeterd te hebben. Want hij ging samen met een andere ex-gedetineerde cursussen op scholen geven over hoe je uit de gevangenis kan blijven. Nou ja, heel nobel en het leek erop alsof hij zijn leven nu echt anders had ingericht en ook zijn steentje wilde bijdragen in de maatschappij. Maar schijnbedroog, want hij gaf die cursussen dus samen met een andere ex-gedetineerde. En deze meneer die heette Toon. En wat deden ze nou? Het is meerdere keren voorgekomen dat ze samen die cursussen hadden gegeven en na afloop daarna samen een overval deden. En bij een van die laatste, of eigenlijk de laatste overval die ze samen pleegden, vielen twee dodelijke slachtoffers. Nou ja, de politie kwam natuurlijk naar die overval toe. En toen de politie in aantocht was, heeft Toon zichzelf door het hoofd geschoten en is toen overleden. En Paul is wederom in de gevangenis terechtgekomen. En als ik het goed heb begrepen, is hij vandaag de dag gewoon weer vrij. Ik denk namelijk dat ik zijn Facebook-profiel had gevonden. En nou ja, het lijkt erop alsof hij vrij is. Maar hij heeft dus ook weer voor dit misdrijf vastgezeten. Ja, een bijzonder gezin dus met twee moordenaars. Zo vader, zo zoon zou ik bijna zeggen. En ja, ik weet niet of je de moorden van vader en zoon echt met elkaar kunt vergelijken. Want ze hadden natuurlijk een heel ander motief. Het zat heel anders in elkaar. Maar het is wel heel bizar dat er binnen één gezin gewoon vader en zoon alle twee ja, veroordeeld worden voor moorden. Heel krankzinnig. En ja, daarmee ook een heel bizar verhaal. In het geval van Gerard zou ik in ieder geval zeggen, opgeruimd staat netjes. Want nogmaals, als je kinderen dingen aandoet, dan heb je denk ik niet een reden om op deze aarde te zijn. Maar dat is mijn mening. Dit was dan ook wat ik jullie kon vertellen over het verhaal van Gerard Spruit. En voordat jullie gaan, heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. Met deze week een boek dat helemaal aansluit bij de aflevering van deze week. Het is namelijk het boek van Peter R. de Vries en het boek heet Een moord kost meer levens. En het boek gaat over niemand minder dan Paul Spruit. Peter heeft samen met Paul een boek geschreven over zijn leven en hoe dat ja, is gegaan en hoe dat is verlopen en hoe die tot bepaalde keuzes is gekomen. En ik ga heel eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gelezen. Maar het heeft heel veel lovende recensies, dus ik moet hem ook gewoon gaan lezen. Maar dit is de laatste aflevering die ik opneem voor mijn vakantie. Dus in de vakantie ga ik dat boek helemaal goed lezen en dan ben ik zelf helemaal up-to-date. Maar ik wilde jullie toch alvast tippen over dit boek, want nou ja, ik weet niet wanneer ik erop terug kan komen. Dus mijn tip voor deze week, het boek van Peter R. de Vries, genaamd Een moord kost meer levens. En ja, dan zijn we weer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalk.nl. En nou ja, dan ben ik er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren deze week. Ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.